Ja, het is 1 november vandaag, ja. Ja. Ik had gisteren iemand bij mij in de winkel en die was al een keer eerder geweest. En daar kwam een klein meisje en in zo'n klein mandje, hoe noemen ze een ding? Die je zo draagt, Mexico. Ik zei, nou, het is nog niet zo lang geleden toch dat je hier geweest bent. Zeg ze, nou, 9 maanden, want ik was toen nog in verwachting. Maar ja, goed, het was iets korter, want... kom, het was net niet zo. Het was
een dikke buik, zei je.
Ja, oké, okay, dus, maar we waren toch wel in ieder geval... meer dan half jaar was het wel over eens iets. En dan denk je, hé? De tijd vliegt, jongens, niet te geloven, ja. Hé, wat is nou een dag? Het is echt niks. Dus daarom... De dag dat de Heer komt is echt heel snel. Ja? We gaan naar 1 Korinthe 15. En dat hij komt, dat heeft alles te maken met onze hoop. De opstanding, want het is onze opstanding. Hè? Als hij ons komt halen. Want wij zijn natuurlijk geestelijk gezien met hem gestorven, begraven en ook opgestaan. Ja? Die kracht van de opstanding hebben wij in ons. Maar de werkelijke opstanding, ons lichaam, die komt nog. Nou, Paulus spreekt dus in 1 Korinthe 15, want er zijn sommigen in vers 12. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der dood is? Ja, en daarom schrijft hij dit hoofdstuk. En wij zijn inmiddels gekomen in vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ons slapen zijn. Dus hij vertelt dat al die, we hebben gezien de gevolgen van... Het feit als je zegt er is geen opstanding van de doden, uiteindelijk dat betekent dat Christus ook niet is opgewekt, dus Christus niet opgestaan. Ja, en dat wij ook eigenlijk maar wat vertellen. En dan zijn wij eigenlijk ook maar de ellendigste van alle mensen, want ja, we verkondigen iets wat veel strijd en verdrukking oplevert. Nou, dan ben je een ellendigste van alle mensen, zegt Paulus. Maar dan zegt hij opeens vers 20, maar nu, wacht even, met andere woorden, wacht eventjes, Christus is opgewekt uit de doden, ja. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar hij is opgestaan uit de doden. En is de eersteling geworden, degene die ons slapen zijn. Ja, hij is de opstanding en het leven. Hij is opgestaan uit de doden. Maar Christus zegt zelf in Johannes, ik ben de opstanding en het leven. Ja, net zoals ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ja, noem het allemaal op. God is liefde. Hij is de opstanding. Nou, hij heeft zichzelf, zegt hij ook, niemand kan het van mij afnemen. Ik heb het zelf mijn leven afgelegd en ik neem het ook weer weder. Ja? Nou, dat kan je niet als je niet zelf, als je de opstanding niet bent. Hij heeft zelf, er staat in de Bijbel, God heeft hem opgewekt, de Heilige Geest heeft hem opgewekt en Christus heeft zichzelf opgewekt. Ja, hij is de opstanding van de doden. Dood kon we niet vasthouden. En Lazarus heeft in die zin natuurlijk niet die opstanding gekend. Want die was niet de opstanding. Christus zei, Lazarus kom uit. En Lazarus kwam uit, maar hij is weer gestorven. Ik zag vanochtend een klein stukje, heel klein stukje van iemand. Dat ging ook over genezingen en zo. En iemand die was ziek, ernstig ziek. En toen werd ook gezegd, ja wat wil je? Je wil beter worden, je wil niet doodgaan. Nou, dan denk je... Denk nou even na wat je zegt. Je wil niet doodgaan. Dus ik wil genezen worden. Dan ga je niet dood dan. Ja? We gaan gewoon dood. Of je nou genezen wordt of niet. Ja? Nou goed. Dat is dan de mensen zien dat. Alleen
uitstel.
Ja, precies. Uitstel van executie. Maar hier zegt hij in vers 20. Hij is de eersteling geworden. Degene die ontslapen zijn. Daar zit het woordje eersteling. Dat wil zeggen, hij is de eerste. En het woordje eersteling, dan moeten we ook denken aan de feesten, ja. Misschien kunnen we even gaan naar Leviticus 23, want als we nadenken dat Exodus, Leviticus, hè, Genesis, Exodus, Leviticus 23. De Heer Jezus, toen hij was opgestaan uit de dood, Lucas 24, is hij met zijn apostelen gaan zitten en heeft hij hun dus dingen vertelt, allemaal die het koninkrijk Gods aangaan, maar ook al wat van hem geschreven was in de wet, de profeten en de psalmen, wat over hem geschreven was. Ja? Nou, dat is ook dit feest. Wij hebben het over de eersteling, maar de eersteling, het feest der eerstelingen, dat was samen met nog twee feesten één feest. Kijk, dat is het Pascha Je hebt het feest van de ongezuurde broden en het feest van de eerstelingen. En als we kijken hier in Leviticus 23, nou ja, het is een heel stuk, daar ga ik niet helemaal lezen. De vers 4 spreekt hij over die heilige samenroepingen. Nou, in de eerste maand, vers 5, op de 14e maand, tussen twee avonden is des Heren Pascha. Zie je, dat is als het lam geslacht wordt. En op de 15e dag, dus dat is de volgende dag, dezelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heren. Nou, dat is ook dus het Pascha. Nou, wat is dat? Dat is het lam wat geslacht werd. Dat is Christus. Dan krijg je het feest van de ongezuurde broden. Nou, wat heeft daar, waar heeft dat mee te maken? Dat heeft met dat zuurdeesem eruit gehaald is. Dat is het beeld van de zonde. Wat heeft Christus aan het kruis gedaan? Hij heeft de zonde weggedaan. Ja? Dat is het feest van de ongezuurde. Dus dat is ook in Christus vervuld. Nu zien we dan verder in vers 10. En dat is, oh kijk, en dan moet ik even doorlezen. En dan zie je in vers 8, maar gij zult 7 dagen vuur offer de Heere offeren. Op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen, geen dienstwerk zult gij doen. Dus je hebt het Pascha, dan aansluitend gelijk heb je het feest der ongezuurde broden. En dan zie je ook nog, en dat sluit allemaal op elkaar aan dus, ja, dat je dan weer een heilige samenroeping hebt. En dan zeg je in vers 10, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garve der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Nou, lees dan verder, dan zal hij dat voor het aanzicht des Heren bewegen. Dus dat is de eerstelingen van uw oogst. Nou, ik weet nog vroeger, toen ik met mijn ouders nog woonde, hadden we een grote tuin en hadden we allemaal vruchtbomen. Nou, je weet, dan kreeg ik op een gegeven moment, we hadden appel- en perenboom, verschillende soorten. Op een gegeven moment was de tijd na, de eerste appels, de eerste peren, ja. Dat kwam niet allemaal tegelijk. Nou, dat waren de eerstelingen van de complete oost. Nou, dat feest de eerstelingen, dus ze moesten van nou ja, een garf of een schoof, ja, van de oost, hè, van het koren bijvoorbeeld, een schoof bij de priester brengen. Niet helemaal, maar dat waren de eerstelingen. Eerste van de complete oost. Nou, daarin, dat is ook weer een beeld van de Heer Jezus Christus, ja. Die is natuurlijk het Pascha, het lam dat geslacht werd. Ongezuurde broden, hij heeft de zonde weggedaan, hij is aan het kruis gestorven voor de zonde, is weggedaan. En hij is ook de eersteling, nou wat zegt Paulus in 1 Korinthe 15, vers 20, we zitten in 1 Korinthe 15, vers 20 nu. Hij is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Wat is nou, waar is Christus dan, waarin is dat feest dan in Christus vervuld? Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan, ja, en de grote oogst die komt, dat zijn degene die na hem zullen opstaan. Ja, die in Christus zijn. En daarom wordt hij hier de eersteling genoemd. Dus hij is de eerste, het woordje eerste zit erin. We kunnen ook even kijken bijvoorbeeld naar Colossense 1 vers 18. Daar noemt hij de eerstgeborene. Colossense 1 vers 18. Ik vind het mooi in 1 Korinthe 15 dat hij over die eersteling spreekt. Omdat je ziet dan heel mooi dat feest, ja, wat in hem vervuld is. Maar in Colossense 1 vers 18, dan zegt hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Zie je? Dus hij is de eerstgeborene uit de doden. Niet van de doden, uit de doden. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Zie je weer het woordje eerste? Dus hij is de eerste van allemaal die uit de dood is opgestaan. Handelingen 26 vers 23. Daar zie je het op een andere manier staan. Handelingen 26 vers 23. Hier, daar zie je Paulus die staat voor Agrippa. En spreekt hij ook weer dat Christus moest lijden in vers 23. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. Zie je het? Hij ziet het, hij is de eerste uit de opstanding. Dat is dus de eersteling. Het is dus niet zo dat Christus, en dat is zo mooi, niet alleen dat Christus uit de dood is opgestaan, maar hij is de eersteling van nog velen die ook uit de dood zullen opstaan. En daar zijn wij natuurlijk uniek in met dit geloof, want welk geloof en religie verkondigt opstanding van de doden, een lichamelijke opstanding, ja. Dus dat we staan echt op uit de dood. Je gaat dood, en ook al is het 100 jaar daarna, toch zal je net als Christus uit het graf opstaan met een lichaam. Nou, dat kent alleen de Bijbel. Omdat in dat heidense gedachte werd dat als idioot gezien, belachelijk. Dat zie je in Athene. Wat, opstanding der doden? Ze hebben jullie een gaatje in je hoofd of zo. Dat kan toch helemaal niet? Nee. Dus die hebben daar allemaal andere theorieën over. Nee, dus Christus, als we terug naar 1 Korinthe 15 gaan, staat er niet voor niks. Hij is de eersteling geworden. Hij is de eerste, want er komen nog vele na. Er staat dus niet, hij is de enige. Nu nog wel. Hij is nog steeds de enige die uit de dood is opgestaan. Ja? En daarna, dat is nog toekomst. Maar er komen er dus meer. Dan gaan we vers 21. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Wat dit vers zegt eigenlijk is, dat het is allebei door een mens gekomen. De opstanding en de dood. De dood is door een mens. Waar denken we dan aan welk vers? Dat is Romeinen 5 vers 12. Ja? Laten we daar even kijken. Romeinen 5 vers 12. Kijk, dat is wat we nu doen ook, hè. Dat is, breng deze dingen in gedachtenis. Ik kan ook zeggen Romeinen 5 vers 12. En iedereen in zijn hoofd, ja. Maar door het te lezen wordt het weer bij ons in onze gedachtenis gebracht. Wordt het weer in herinnering gebracht. Kijk, 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Dus door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Niet door Satan. Het is door de mens. Satan was natuurlijk al gevallen. Maar dat de zonde in de wereld gekomen is, dat heeft hij bereikt door de mens, door Adam en Eva te verleiden. En zo is de zonde in hun gekomen, is de zonde in de wereld gekomen en is het, iedereen heeft daarin gezondigd. En of je het nou erbij was of niet, maar uiteindelijk, we zijn allemaal kinderen van Adam, van die ene mens. Daar komen wij allemaal uit voort. Dus door die ene mens is het dood in het leven gekomen. Dus als je terug in 1 Korinthe 15 ziet, dat hij zegt, terwijl de dood door een mens is, hoe kan je dan oplossen dat die dood ongedaan gemaakt wordt? Dat kan ook alleen door een mens. Want de dood is door een mens gekomen, dus de enige oplossing om dat te overwinnen, dat die dood in het leven gekomen is, dus dat die dood doorbroken overwonnen wordt, dat kan niet anders ook dan dat het door een mens gebeurt. En wij weten, er staat hier mens met een hoofdletter. En Paulus zegt ook ergens, de mens Jezus Christus. Ja, hij moest aan ons gelijk worden. Hij moest, en dat kan dus een dier, daarom dierenoffers en zo, ja, in het Oude Testament weten we nu, dat kan niet. Want hij moest aan een mens alleen kan dit ongedaan maken. En niet een dier. En ook niet een engel. Engelen sterven niet, zegt hij ook trouwens in de Evangelie. Dus een engel kan het ook niet. Ja, God sterft ook niet. Nee, inderdaad. Maar Christus is mens geworden. Zeggen wij nou daarom, hij is geen God? Nee, wij absoluut. Wij verkondigen, hij is God. En hij is mens. Hij is het allebei. Ja, hoe ga ik het uitleggen? Moet ik het gaan opschrijven? Dat is niet uit te leren. Dat is niet te begrijpen. God kan niet sterven. En toch, zegt hij in Handelingen 20, hij is God die zijn gemeente heeft gekocht met zijn eigen bloed. God heeft met zijn eigen bloed ze voor de gemeente gegeven. Nou, snap jij dat? God kan niet sterven. Nee, Christus, God is mens geworden. Is in het vlees gekomen. Dat moet je gewoon geloven. En het is een feit dat hij het gedaan heeft. En daarom, gelijk de dood door, terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Dus de opstanding der dood is de overwinning over de dood. Dus de dood is in het leven gekomen door die ene mens, nu door die andere mens is het leven gekomen. Omdat hij heeft de dood overwonnen. Kijk, als je kijkt in vers 47, zie je ook staan. De eerste mens is uit de aarde, Adam. De tweede mens is de Heere uit de hemel. En dat is die mens met een hoofdletter. Het is een geweldig hoofdstuk. 1 Korinthe 15. Vers 22. Want gelijk zij allen in Adam sterven. Ja? We lazen het in Romeinen 5 vers 12 ook. In welken zij allen gezondigd hebben. En wat is het loon van de zonde? De dood. Dus, gelijk ze allen in Adam sterven. En wie is er niet in Adam? Iedereen is in Adam. Dus iedereen zal ook sterven omdat hij in Adam is. Zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dit vers wordt dus door de overzoekers gebruikt, hè? Want dan zetten ze gewoon een is-tekentje ertussen. Adam en nu een is-teken Christus. In Adam dood, in Christus iedereen levend. Staat het toch? Gelijk zij allen in Adam sterven, ze zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ja, in Adam is iedereen automatisch, maar in Christus niet. En dat is natuurlijk wat wij leren, want het gaat om geloof. Geloof, daar gaat het om. Men moet geloven, men moet het aannemen dat je in Adam, dat je sterft en dat je naar de poel des vuurs gaat, eeuwige vuur gaat. Dat je veroordeeld gaat, dat je geoordeeld wordt. In Christus alleen, alleen die in Christus staan, zijn, staat er ook mooi, allen in Adam zullen ze sterven. Maar dan staat er, zo zullen zij ook in Christus en die in Christus zijn, iedereen in Christus, die zullen levend gemaakt worden. En dat is de voorwaarde. Je moet in Christus zijn. En daar draait het in deze wereld in feite om. Daar draait de hele boodschap om. Wil je een hoop hebben? Wat is de hoop van degene die in Adam is? Nou, dat, die hoop is, nou, gaan, dat is het kerkhof. Ga maar kijken. Dat is jouw hoop. Als jij niet in Christus wil zijn. Als je het evangelie niet wil aannemen. Nou, jouw hoop is daar het kerkhof. Mooie steen erbovenop. En dat is het. Maar onze hoop is in Christus. En dat is niet het kerkhof, dat is niet de dood, maar dat is het eeuwig leven. Oké, als de Heer niet komt, dan liggen wij daar ook. Maar we weten dat we eenmaal zullen de graven opengaan en dan staan wij op, want Christus heeft de dood overwonnen en wij zullen levend gemaakt worden. Wij zijn in Christus reeds levend, maar wij zullen straks door dat nieuwe lichaam, ook ons zondige lichaam, dat zal ook levend gemaakt worden en niet meer dat er een zondig zonde is, dat er zonde in het lichaam zit. Nou oké, dus niet iedereen zal levend gemaakt worden, maar wel zal iedereen opstaan. Ja? Ook de ongelovige zal opstaan. Christus is opgestaan voor de levenden, maar ook de doden zullen opstaan. En dan kijken we even naar Daniël 12 vers 2. Dat is ook zoiets, dat staat dus al in het Oude Testament, ja. Daniël 12 vers 2, ja. En wij nemen dat gewoon zoals het daar staat. Want de helden praat en over de eeuwige afgrijzing, daar praat men niet graag over. Maar het staat er, het is de waarheid. En velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Het is allemaal eeuwig. Er zijn ook leringen van, ja, het is tijdelijk. De katholieke kerk heeft bijvoorbeeld ook een oplossing door het vagevuur. Maar niet alleen zij hoor. Als je heel veel mensen ook geloof in hun hart wil kijken, in hun hart kijkt, ten diepste vinden ze het moeilijk om te geloven dat je toch eeuwig verloren gaat. He, dus veel mensen kunnen daarom ook doorslaan naar de alverzoening. Nou ja, uiteindelijk wordt toch iedereen gered. En daar zit ook een leer van, nou ja, tijdelijk even nog boeten, zeg maar. En uiteindelijk komt het toch allemaal goed. Maar dat gaat ten koste van de rechtvaardigheid van God. Dat is gewoon onmogelijk. Net zoals Christus God en mens is, net zoals zo is God rechtvaardig. Hij is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. En geen van beide kun je teniet doen. Daar kan je niet een stukje van af doen. En zeker niet van zijn rechtvaardigheid. Nou, dus degene, iedereen die in stof de aarde slapen, zie je dat een ongelovige die slaapt ook. Ja? Omdat uiteindelijk, waarom? Wat komt er na de slaap? Vanochtend gaat de wekker en we staan allemaal op. We worden wakker. Dus iedereen die sterft, zowel de gelovige als ongelovige, die slaapt in de stof der aarde. Maar niet voor altijd. Want hij zal eenmaal wakker worden. Wij geloven niet in zielenslaap, daar niet van. Want de gelovige nu is bij de Heer en de ongelovige is in de hel. Maar zijn lichaam, waar is dat? Dat slaapt in de aarde. Nou, en dat is wat hij hier zegt. En dan die zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven en de andere dus tot eeuwige afgrijzing. Dus laat ons niks wijs maken. Christus heeft dat voor ons aan het kruis gedragen, dat eeuwige afgrijzen. Hij heeft dat, Hij heeft dat, die tweede dood voor ons gesterven, zodat wij niet in die eeuwige afgrijzing zitten. Dus hoe kunnen we nou zeggen, het is tijdelijk, het is eeuwig. En in plaats van eeuwige afgrijzen heeft hij ons het eeuwige leven gegeven. Ja? En kijk ook even mee naar Johannes 5 vers 29. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf, die dat dus nog eens bevestigt. Johannes 5 vers 29. Ja. En dan zegt hij in vers 28, verwondert u daar niet over? Maar ik lees, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En we moeten goed bewust zijn dat we hier niet spreken natuurlijk over de verborgenheid. Maar toch, degene die op het graf liggen, dat spreekt tegen Israël en iedereen in de wereld toen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Zie je, er is de opstanding des levens en er is een opstanding der verdoemenis. Dus nou, als je dan denkt aan de Filippenzen, dat hij zegt, alle knie zal zich buigen. Alle knie, ik geloof dus letterlijk die knieën, ja. En wanneer is dat alle knie zich zal buigen? Dat is helemaal aan het eind. Als Christus zit, staat op de witte troon. En de doden zullen opstaan. Dat hebben we hier ook gezien. Ze zullen opstaan om geoordeeld te worden. En ze zullen uiteindelijk hun knieën moeten buigen, dat Jezus Heer is. Hij is opgestaan uit de dood. Ze kunnen er niet omheen. Hij is gemachtigd om iedereen te kunnen oordelen. Hij is de rechtvaardige rechter. Hij is opgestaan uit de dood. Oké, de 1 Korinther 15 vers 23 gaan we verder. Dus denk erom, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat levend gemaakt worden, dat is alleen voor degene die in Christus zijn. En dat is niet alleen nu in deze bedeling der genade. Dat is ook degene die voor de bedeling der genade geleefd hebben. En daarna, want wij spreken natuurlijk nu over Christus. In Christus zijn, in het lichaam van Christus. Wij zijn in Christus. Maar voor ons, iedereen die gelooft, is ook in Christus. En Abraham is ook in Christus. Ja? Want hij heeft God geloofd op zijn woord. Maar als je God toen geloofde in zijn woord, dan hadden ze Christus ook geloofd, zegt de Heer. Dat is heel duidelijk. Dus had hij Christus toen gezien, had hij Christus ook geloofd. Dus iedereen is in Christus uiteindelijk. Daar ook straks in de toekomst, als God alles is in allen, dan is iedereen in Christus. De schepping, de mensen, de geloof, iedereen is in Christus toen. Dus dat is het principe waar hij hier over spreekt. Ja? Want hij spreekt hier niet zozeer over de verborgenheid. Hij spreekt gewoon over het principe dat iedereen die in Christus is, wanneer je ook leeft, dan is die levend gemaakt. Door die opstanding van Christus. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling, Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. In zijn toekomst. Dus je ziet weer de eersteling Christus. En daarna die van Christus zijn. Nou, wie zijn van Christus? Dat zijn degenen die hem geloofd zijn. Dan zijn we van hem. He, wij ook. We hebben net avondmaal gevierd. En we weten, zijn bloed heeft ons gekocht. Dat was de prijs. Dus wij zijn zijn eigendom. Wij zijn niet meer van onszelf, wij zijn van hem. Nou, Christus zal eerst opstaan en daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dus ja. Dus als ik even die lijn zo teken. Hier, het kruis, nou en daarna is hij opgestaan. Hè? Dus ik doe even zo. Christus. Opgestaan. Opgestaan. Ja? Nou ja, en dan leven we nu hier, is de BDG. Bedeling der genade. Nou, die is zo. En dan krijg je hier de GV, dat is de grote verdrukking. En dan krijg je hier 1000 jaar. Nou, het gaat er net op. En dan krijg je nieuwe hemel. Nou ja, dat kan ik niet meer opschrijven, maar het is nieuwe hemel, nieuwe aarde, ja. Dus Christus is opgestaan en hij zegt, en daarna die van hem zijn in zijn toekomst. Maar wat is nou de toekomst van Christus? Nou, dat is gewoon zijn komst. Wanneer komt Christus? Bij ons, de bedeling der genade, als de bedeling der genade afgelopen is. Wie weet vanavond. Dan zullen wij opstaan. Dat is de volgorde. Dus Paulus spreekt hier over, hij zal, ze zullen opstaan. Eerst Christus, nou dat is gebeurd. Nu is het wachten nog op dat hij komt, zijn toekomst. Dan komt hij, voor ons, het lichaam van Christus is, omdat die bedeling der genade is tussen gekomen, dus dat was een verborgenheid. Dus dat is een komst, die staat eigenlijk niet in het Oude Testament, die is verborgen. Dus ja, we hebben zoals gezegd, hè, dat is de nulde komst. Want je spreekt over de eerste komst van Christus, dat was toen hij op aarde kwam. En de tweede komst is, dat is aan het eind van de grote verdrukking. Tweede komst. Nou, als je naar beneden komt van deze wereld, dan zullen alle gelovigen uit de grote verdrukking, maar ook iedereen die vanwege de getuigenis van Christus is omgekomen, in die grote verdrukking, die zullen opstaan. En ook alle oud-testamentische gelovigen zullen opstaan uit de dood en die zullen dus het koninkrijk ingaan met Christus. Dus je ziet hier de tweede komst en hier hebben we het over de geheime komst. Laat ik het zo zeggen, geheime, de nulde, geheime komst, nulde, geen woord natuurlijk, maar goed. Het is toch nul, het was niet vanmorgen, het was vanmorgen. Maar kijk, dus als het lesvers 23, dus daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Nou, Paulus spreekt over de toekomst van Christus, maar het Oude Testament spreekt ook over de toekomst van Christus. En ook Christus zelf spreekt over de toekomst en de apostelen. Laten we eerst naar die van ons kijken, 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, dus dat is de volgende waar hij over spreekt. En ja, daar wacht eigenlijk alle gelovigen, wachten daar nog steeds op. Christus is opgestaan, ja. Maar wij wachten nog steeds. Omdat hij moet nog komen. Dat is onze hoop, dat is de opstanding. Natuurlijk, als wij sterven gaan we naar de Heer, dat weten we. Maar dan zijn we naakt, ja. We moeten nog overkleed worden met dat nieuwe lichaam. Wat zei ik? Oh, ik zit verkeerd. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, daar zegt hij. Vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. En als je het in het geheel leest, het hele stukje, dan weet je dat hij spreekt over dat wij worden opgenomen. Kijk, je kan ook even naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 2. Kijk, 1. Dan spreekt hij ook over de toekomst en dan noemt hij het ook. Wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Zie je? Dus als we spreken over de toekomst voor het lichaam van Christus, dan spreken we over onze toevergadering, staat er. Onze toevergadering tot hem. En dat is dus wat sommige mensen die denken, ja, hij komt naar de aarde. Dan spreken ze dus over die tweede komst. Ja, sorry, maar dat is niet de komst waar ik op wacht, hoor. Dat is de komst als hij aan het eind van de bedeende genade, vanavond, morgen, overmorgen, ik weet het niet, dan komt hij. Want dan komt hij ons, het is onze vergadering, toevergadering tot hem. Nou, we weten, dat is vanuit de lucht, dus wij gaan daarom. Onze opstanding is als hij komt, maar hij komt dan naar beneden, maar hij blijft hier in de lucht, ja. En wij zullen opstaan met degene die voor ons, eerst zij en dan wij, maar dan zullen we samen tegemoet gaan, hem de lucht in, en dan gaan we naar boven, dan zullen we altijd bij de Heer zijn. Nou, iemand die niet gelooft, die dit leest, die denkt dat we Steven Spielberg film staan te verkondigen. Maar het is wel de keiharde waarheid en een blije waarheid. Dus een geweldige gelovige die dit weet, die wordt blij ervan. Wij hebben dus nu een beetje met die muziek van DVD's, maar daar heb ik zoveel liedjes nu heb ik die zo over die ook zelfs over de opname zingen. En dan zie je dat iedereen gelijk helemaal enthousiast wordt. Ja, wat wil je nog meer? Mensen worden blij van hun hoop, ja. Als ze gaan een lot kopen en dan denken ze een miljoen te winnen. En dan winnen ze hem en dan zijn ze allemaal blij. Heerlijk, ik kan van alles doen, ja. Maar wij hebben die hoop, ja. Want je weet, dat is een blijvende hoop, een eeuwige hoop in alle omstandigheden waarin je zit. Maar dat is onze toevergadering tot hem, dat hij ons komt halen. Dat is de toekomst waar Paulus over spreekt. Dat is onze toekomst, dat is de toekomst des Heren voor het lichaam van Christus. Nou, dan hebben we ook nog, even gauw naar Malachi 3. Even heel gauw naar het Oude Testament. Malachi 3, dat is het laatste boek uit het Oude, nou ja, voor Matthäus is het, ja. Malachi 3, daar spreekt hij dus tegen over Israël. Zie, ik zend mijn engel, dat gaat over Johannes de Doper, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere, de Heerscharen. Christus, die komt, hè. Maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Ho. Kijk, als wij nu zeggen, hij komt. Nou, gelukkig wordt er niet achteraan gezegd, wie zal die dag verdragen? Want hij spreekt hier namelijk over dat hij komt om te oordelen. Ja? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Dus het gaat erom, Israël, jullie verwachten de Messias. Maar ben jij bereid? Kan jij hem wel verwachten? Met andere woorden, toen Christus kwam, heb je hem aangenomen. Geloof jij in die Messias? Als dat zo is, ja, dan kom je er wel doorheen. Zie een heel andere gedachte, ja? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des volkers. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen door louter als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Nou, en als je dan verder leest, dan zie je, dan is het goed, ja. Want uiteindelijk zal hij, kijk in 4, heb ik het nog een keer over die dag. Dat is dus de toekomstige dag. Toekomst van de Heere voor volk Israël in deze wereld. In de grote verdrukking na ons. Zie, die dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. Dat is dus wat er in de grote verdrukking gebeurt. Want uiteindelijk, Malachi 4 vers 1, die God weer staat, de Messias weer staat, het evangelie weer staat, ja, ja, dat zijn hoogmoedigen. En die zullen vergaan. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heer de Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden, daarentegen, die mijn naam vrees, zie, dat zijn de gelovigen uit het volk Israël, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Nou, een gemest kalf is een goed kalf. Ja? En dat is wat hij hier tegen het volk Israël zegt. Degene die niet geloven, die zullen zijn komst niet verdragen. Maar gij die naar mijn naam vreest uit het volk Israël, ja? Ja, die voor hen zal de zonde gerechtigheid opgaan. Nou, ga even mee naar Openbaring 20 en dan gaan we weer terug. Dat is belangrijk dat we zien, ook hier het woord recht snijden. Als je dat niet doet, dan wordt het één grote puinhoop, ja, over de komst des Heren. U weet het, als we spreken over wat is de komst des Heren, ja, en ik weet, dan weet je, dan splijt de zaal. Ze hebben het vaak over de wederkomst, dan hebben ze het over op aarde, en dan spreekt het over voor hem in de lucht. Nou, 20 vers 4, dan zie je, dat is in het koninkrijk. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, die waren onthoofd in de grote verdrukking onder de antichrist. En om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden. Hoe kan dat nou? Dan ben je opgestaan. Dus toen Christus kwam, ja, naar deze wereld, hij kwam om te oordelen. Maar toen dat geoordeeld was, toen ging het koninkrijk in met degene die zijn naam vreesde, wat we in Malachi net lazen. En zij die gestorven zijn, nou, onder getuigenis, die leven, die zijn weer opgestaan uit de dood. En zij krijgen dus ook, want daar gaat het hier over, het gaat over de opstanding. Ook voor hun is dat die hun hoop. En zij leefden en heersten als koning met Christus en duizenden jaren. Maar de overige der doden werden niet wederlevend. Ja, dat zijn de ongelovigen. Maar je ziet, die worden weer levend. In die zin, ze zullen opstaan en dan komen ze voor het gericht. Totdat de duizendjaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zullen met hem als koning heersen duizend jaar. Mensen, wij moeten het woord recht snijden. Want wij spreken niet over de eerste opstanding. Wij spreken, daarom komen we aan die nulde. De eerste opstanding is degene die zullen opstaan en met Christus in het koninkrijk zullen gaan. Het volk Israël, de gelovigen. Maar wij hebben geen deel aan die eerste opstanding. Wij hebben wel deel aan de opstanding. Dus terug in 1 Korinthe 15, vers 23. Ja, dat is eerst Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Wij spreken over zijn toekomst, de komst, als hij voor ons komt, in de lucht om ons te halen. Dan gaan wij hem tegemoet. Dat is de opstanding waar wij deel aan hebben. Goed om dat uit elkaar te houden. En dan, dat heeft ook effect op je uitzicht van die hoop. Want als jij natuurlijk dat, en die mensen ken ik, maar die kennen je denk ik ook wel, die dus dat niet recht snijden, die praten dus over die komst, dat hij hier komt naar de aarde. Nou, dan zit je dus, nou ga Maleachi maar lezen. Wie zal dat verdragen? Dan weet je waar je doorheen moet, hè? Dan zeg ik nou, Heer, kom alsjeblieft. Dan heb ik iets van, ik hoop wel dat ik eerst dood ga voordat hij komt. Ik heb helemaal liever niet dat hij komt. Ik wil wel naar de Heer toe, maar niet dat hij komt naar deze wereld om te oordelen. Dat ik dat meemaak, dan ga ik liever eerder dood. Dan ben ik al bij me, dan maak ik dat tenminste niet mee. Want dan zal ik pas opstaan als het koninkrijk komt. Maar hoe denken wij nu? Heer, kom nu. Ja, kom maar alsjeblieft. Ik wil graag. Ik zie wel uit naar uw komst. Zie je wat een verschil dat is, of je het woord recht snijdt of niet. Dat je weet in welk programma je zit, dat je het uit elkaar weet te houden. Nou, dat is de volgorde waar hij spreekt over eerst Christus. En uiteindelijk is het voor iedereen die van Christus is in zijn toekomst. Maar we moeten het woord recht snijden. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal het niet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen die dien hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Ja, nou tot en met vers 26, dan spreken wij over de tijd dat alles aan hem onderworpen is. Wij spreken hier over 1000-jarig koninkrijk, ja. Daar gaat de Heer Jezus Christus regeren. En dan gaat hij al zijn vijanden nog, wat staat hier, wanneer hij zegt in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer gaat Christus, als hij regeert, het koninkrijk aan zijn Vader overgeven? Dat staat erachter. Als hij teniet zal gedaan hebben, alle heerschappij en alle kracht en macht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Wanneer is dat? Wanneer heerst hij? Wanneer heerst hij als koning? Wanneer heerst hij als koning? Dus in het 1000-jarig koninkrijk. Nu niet hoor. Nu, hij is het hoofd van het lichaam, hij is wel de koning der koningen. Maar het is nog niet zo wat hij hier lezen. Dat hij als een hier spreekt hij dat hij als een koning heerst, hier op aarde, in Israël, in Jeruzalem. Maar hoe doet hij dat? Met een ijzeren roede. Omdat in het 1000-jarig koninkrijk, ja, wij denken het altijd vrede, 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 alleen maar vrede. Ja, het is wel vrede, maar het is een afgedwongen vrede, ja. Omdat hij, hoe hebben we hier soms vrede in de wereld in bepaalde landen? Omdat er legers staan. Niet omdat ze goed met elkaar kunnen vinden, maar gewoon omdat daar een kracht is die zorgt dat ze elkaar niet in de haren vliegen, maar door sommige landen wel in vijandschap leven, maar door die legers en door de autoriteiten, de machten die er zijn, dat die vrede op die manier gedwongen bewaard wordt. Zodra het leger is, nou we hebben gezien, Joegoslavië, wat gebeurde er? Er was vrede. Het communisme viel en gelijk stortte de hele boel in elkaar en vloog met elkaar in de haren. Maar door Tito is de boel in vrede gehouden daar. Een gedwongen, onderworpen vrede. Nou oké, okay, dus nou, wij spreken alle macht. Nou, hoe gaat dat? Wij weten, we hebben nu ook de strijd tegen de overheden en de macht in de lucht, ja? Nou, als wij bij de Heren zijn, waar is onze positie eenmaal? Straks zullen wij daar zijn met Satan niet. Waar is Satan dan? Die wordt op aarde geworpen, weten we vanuit openbaring. En daar zal uiteindelijk de totale eindafrekening plaatsvinden. Dus Christus, die gaat dus 1000 jaar regeren. En ik wil even met jullie naar Daniël 2 vers 44. Om dat even goed. Want deze teksten, die staan er zo tussen. Maar dat heeft ook weer met de opstanding te maken. Want ja, Daniël 2 vers 44, wat staat daar? Want we spreken over het 1000-jarig koninkrijk. Maar het koninkrijk, zegt hier in vers 44, is een eeuwig koninkrijk. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Je ziet hier, hè? Dat is eigenlijk apart, dus We hebben het over duizend jaar koninkrijk, maar er staat het is een eeuwig koninkrijk. Dat is wel vreemd. Want het stopt na 1000 jaar, anders hebben we geen 1000 jaar. Maar die 1000 jaar is zeg maar de eerste fase. Het is een eeuwig koninkrijk. Maar je kan het koninkrijk indelen. Het is 1000, het is heel lang, het is eeuwig. Maar we hebben ook de eerste 1000 jaar. En dan zien we in die tijd gaat Christus, gaat hij regeren, gaat hij heersen. Dan ga ik even op Psalm 110 vers 2. Psalm 110 vers 2. Het is dus een koninkrijk op aarde wat eeuwig is, waar Christus gaat regeren. Maar dat 1000 jaar, dat heeft een bedoeling. En de bedoeling is, het is een zuivering. Israël is namelijk al verlost. Als zij het koninkrijk ingaan, vanuit de grote verdrukking, is daar een verlost Israël. Israël is compleet, totaal verlost. En staan in de dienst van de Heer. Wat gaan ze doen? Gaan ze aan de heiden het evangelie verkondigen, want die zijn nog niet verlost. De koningen noemt allemaal maar op. En die nemen het aan of nemen het niet aan. En degene die het niet aannemen, we hebben het al vaker over gehad. Ja, als zij zich blijven onderwerpen aan de regels die gesteld zijn door Christus en zijn regering. Dan zullen ze het overleven. Kom je in opstand, dan niet. Dan word je gelijk een kopje kleiner gemaakt. En dat zal 1000 jaar zo zijn. En daarna, na die 1000 jaar wordt Satan losgelaten. En dan zal blijken wie gelovig is en wie niet. En degene die Christus dus niet hebben aangenomen, maar gedwongen hebben zich onderworpen, zullen dan alsnog achter Satan aangaan. En we weten, ik ga dat nou niet allemaal lezen, maar dan komt vuur uit de hemel en het wordt in één klap vernietigd. Nou, er zijn alle heidenen. Israël is namelijk in de grote verdrukking gezuiverd. Ja? Daar zijn alle ongelovigen uit volk Israël zijn eruit, zijn het koninkrijk. Dan heb je in het koninkrijk nog heidenen. Gelovigen en ongelovigen. En die worden uiteindelijk aan het eind, worden die ook eruit gehaald. En dan, waar krijg je dan een tijd? Dan krijg je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan is God alles en in allen. Is alles gezuiverd. De schepping, volk Israël, de heiden, alles is in Christus. Nou, Psalm 110 vers 2. Dan begrijp je ook die tekst. Wat staat er? Ik lees 1 ook eventjes. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Als er vrede is. Als iedereen verlost is. Er zijn er geen vijanden. In het koninkrijk gaat Christus heersen onder zijn vijanden. En er zijn meer dingen over te zeggen hoor. Psalm 2. Daar zitten we toch in de psalm. Dan zie je dat over die ijzeren roede staan. Denkt u nou echt als wij. Als eenmaal alles en God alles en alles is. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er. De zon is weg. Satan is weg. Dat Christus dan een ijzeren roede nodig heeft om ons te regeren? Absoluut niet. Want de zonde is er niet meer. Wij zullen ons, ja net zoals, wij zullen gewoon vrijwillig hem dienen. Daar is geen ijzeren roede voor nodig. Dus in Psalm 2 vers, ik moet even kijken, waar staat het ook weer? Ja. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Ja, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat zijn degenen die tegen zijn, ja. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Wat staat er? Laat u tuchtigen. Laat u dus onderwijzen, laat u leren door Israël. Ja? Gij rechters der aarde, dient de Heere met vrees en verheugt u met beving. Kus de zoon op dat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Ja, zie je het? Dus eenmaal straks, we gaan terug naar 1 Korinthe 15, stop nu. De volgende keer gaan we nog een paar versen verder. Maar kus de zoon op dat hij niet toorne. Ja? Dus die toorn, er is nog een toorn die komt. Dan. En dat is aan het eind van die grote, aan het eind van die 1000 jaar. Goed, dat is eigenlijk wat Paulus in die paar versen hier zegt. En waarom zegt hij dat dan? Omdat in vers 26, de laatste vijand, kijk, aan het eind van die 1000 jaren, oké, grote verdrukking, Israël gezuiverd. De gelovigen zullen opstaan, gaan het koninkrijk in. Dan gaat Christus regeren met Israël over deze wereld. En dan gaan ze het heidenen evangelie verkondigen, die moet het aannemen. Degene die het aannemen, die gaan ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan ze winnen, zullen ze eeuwig leven hebben. Ongelovigen zullen aan het eind zullen ze vernietigd worden. Satan wordt in de poel des vuurs geworpen. Maar wat zegt hij dan? Zijn dan alle vijanden weg? Eén vijand nog niet. En dat is de dood. Daar noemt hij dat, is de laatste vijand. Voor ons is het ook de laatste vijand in ons leven. Maar hier bedoelt hij duidelijk. Dat later wordt, en dat gaan we volgende week wel even zien. Wordt de hel, de dood, die wordt uiteindelijk ook in de poel des vuurs geworpen. Dus dat is de allerlaatste vijand op deze wereld die door hem vernietigd wordt. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij reeds bij zijn opstanding gedaan. Ja, hij heeft ons natuurlijk ook verlost. Ja, en Christus heeft natuurlijk, en hem is al gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar zien wij dat al? Ja, nee. Maar het komt wel, het is wel gebeurd. Uiteindelijk valt de afrekening hier op aarde. Ja, dat weten we, dat is nog toekomst. Maar hij is degene die ook de dood heeft overwonnen. En dat is de laatste vijand. Ja? En dat is reeds bij zijn opstanding gebeurd. Maar uiteindelijk zal het zometeen dat moment zijn als hij ook die dood in de poel des vuurs werpt. Ja? Want hij heeft de sleutels van de dood en hij heeft de dood overwonnen. En dat zie je, dat heeft allemaal met die opstanding te maken. Nogmaals, zoals ik net al in het begin zei, deze Bijbel kun je weggooien als er geen opstanding de dood is. Want niets, maar ook niets, hebben wij dan nog. Er is geen hoop voor deze wereld zonder de opstanding. Vader, wil u danken voor deze dag. Bedank u, Vader, dat we zo'n wonderbaar evangelie hebben. En Paulus hier zo het een en ander schetst, ook met die opstanding, ook in de toekomst. We zullen eenmaal, als u komt, Vader, en wij wandelen in de hemel en wij verwachten uw komst, Vader, dat u komt om ons te halen. Daar zien we naar uit. Want dan zullen we eenmaal, dan zullen we altijd bij u zijn. En dat is onze hoop. En daar zien we ook echt naar uit. Vader, tot de tijd dat u wegblijft, dat we gezanten van u zullen zijn, die het evangelie met vrijmoedigheid aan de mensen zullen bekendmaken. Die hoop die in ons leeft, dat zij die ook mogen krijgen. En dat vraag ik van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Okay.